Vi får en YouTube då.
For the chat, yo.
Yo, for the chat met vier man. Altijd dezelfde. Altijd jouw vier vrienden. En je oom waarschijnlijk of zo.
En Thomas is er natuurlijk weer.
Is Thomas, oh, Thomas is kunstenaar natuurlijk, dus die is gewoon eigenlijk werkloos. Ja, waarom is Thomas altijd net zo flexibel in zijn werktijden als wij, maar omdat we allemaal gewoon werkloos zijn.
Volgens mij is hij gewoon vrij op vrijdag en was zijn uitleg altijd, ja, maar vrijdag heet niet voor niets vrijdag. Dus, vandaar.
En dat vindt hij zelf het allergrappigst, toch?
Ja, ja.
Thomas is ook wel iemand, die zijn eigen grappig, het grappigste vindt, hoor.
Wat zeg je?
Ik ken Thomas niet, maar soms hoor ik hem gewoon lachen om zijn eigen grappen als hij reageert op mijn story.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Hey, maar kun je al iets zien op YouTube? Ik namelijk niet.
Nee, ik zie alleen dat het over 5:20 zou moeten beginnen.
Ik zie wel dat hij nu live is.
Ja, live? Oh
ja, nu is hij wel live, ja.
Ja, is die live zijn?
Ik weet
ik
echt
heb
niet,
natuurlijk wel
livestreams terug. Dus,
nee, ik ook niet. Ik heb ook geen oplader in mijn laptop. Dus ik denk dat ik over 14 minuten weer wegval. Maar we gaan het zien.
Zie je, we hebben nog steeds die producer nodig. Die alles even regelt, alles even goed, dingen opgeladen. Audio goed, webcams goed, licht goed. Thomas, kijk.
Is die er weer?
Yes.
Ja, zie je? Ja, het is erg mooi, want we echt een sociale club zijn, man.
Ja.
Sociale vereniging.
Hé, hey, ik zat te kijken op fijnedagvan.nl. Nou, er was dus niks. Ik dacht, nice, er is vandaag geen speciale dag. En toen dacht ik, ga toch even zoeken of er internationaal iets speciaals is. Nou, het is dus vandaag onder andere Just Because Day. En Just Because Day betekent dat je geen reden hoeft te hebben om iets te doen.
Oh mijn god.
Dus ja, die had ik ook niet zien aankomen. Maar dat is, dat kan natuurlijk.
Dus we kunnen nu toch gewoon echt met 100% zekerheid zeggen dat ze echt voor alles wel een speciale dag hebben verzonnen.
Ja.
Ja, ik moet gelijk even kijken. Ik wil niet defensief zijn, maar Thomas zegt iets waardoor ik wel, dat moet ik gewoon verdedigen. Dat ik 14 keer op vakantie ga, nou ja, dat is dan wel waar. En dat ik een laptop heb uit 2001. Dat is niet waar en dat is aantoonbaar onjuist. Ik weet niet uit welk jaar mijn laptop wel komt, maar ik kan met redelijk veel zekerheid zeggen dat het niet uit 2001 komt. Mijn laptop werkt toch gewoon goed? Ja, ik snap dat je altijd maar 3 pixels ziet. Maar dat heeft gewoon te maken met het karige internet dat ik altijd heb hier. Terwijl ik nu gewoon glasvezel heb, hè, 1000 Mbit.
Ja, ik weet dus niet precies hoe dat komt, maar jij doet dat stoer over dat je zo'n een of andere MacBook Pro met 6000 processoren hebt. Maar mijn goedkoopste MacBook Air van dit jaar met zo'n M1-chip heeft wel betere camera dan die van jou, zie ik. Maar ja, goed, zelf weten.
Ik weet niet uit welk jaar die van mij komt, jongen. Zo slecht kan het niet zijn.
Gewoon about this Mac, en dan staat dat
er. Klik met je linkermuisknop op start. Over deze Mac. Daar staat echt niet uit welk jaar die komt, toch?
Jawel. Configuratiescherm.
We gaan met uw linkermuis op naar start.
PC-instellingen.
Ik zie alleen over systeemoverzicht dan of zo. Daar staat niet uit welk jaar je laptop komt, man.
About this Mac. Daar staat er toch. Bij mij staat een MacBook Air M1,2020. Dat staat er.
Als ik naar over deze Mac ga, want ik heb hem wel in het Nederlands, want about this Mac gaat mij al te ver.
Ja.
Daar staat oh jawel, staat wel, man. Kutzo. Ik dacht, dit kan niet het jaar zijn. Maar dat is het inderdaad wel. 2017.
Ah, kijk. Ja,
dan zit Thomas er wel 16 jaar naast, maar hij is wel gewoon nog steeds wel oud.
Vijf jaar. Ja, dat is wel oud. 2017, toen was er dus nog lang geen COVID. Toen, wat was het toen nog meer? Toen
waren we nog jong en onbezorgd.
Ja, precies.
Toen keken we nog naar Jokertje en ja, Barbie in plaats van naar de Bitcoin.
Betaalde je nog met guldens? Had niemand Bitcoin?
Met guldens ook echt. Toen waren we nog bang voor de, hoe heet het ook weer, de Millennium Crash.
Ja.
Zo, dat weet ik wel nog, man, in 2000. Dat iedereen bang was dat heel alles platgelegd zou worden. Of zo, dat alles uit zou vallen. Dat alle processoren zouden denken, wat gebeurt hier? Dat ze allemaal stofjes aan zouden maken. Ja.
Wij kunnen wat kwam er ook alweer na 1999? Dat kan nooit. Dat kan nooit dat dit 2000, dat het jaar bestaat. Dat kan niet.
Het kan niet dat ik hier 0-0 van moet maken. Dus wat ik doe is, ik sluit mezelf gewoon af.
Ja. Maar er is uiteindelijk helemaal niks gebeurd, toch? Met die Millennium Bug. Of wel?
Nee, volgens mij niet. Niet dat ik me kan herinneren.
Ja, dat is wel grappig.
Zullen we het over die video hebben die ik je net heb gestuurd?
Ja, ik wil het wel gewoon over... Ik wil het wel iets breder trekken. Want ik krijg niet zo heel vaak filmpjes van mensen die zichzelf graphic verwonden. Dat soort dingen. Of gewoon die crate... wat is het? Milk Crate Challenge. Dat vond ik nogal heftig. Dat mensen echt knetterhard op hun bek gaan. Gewoon echt met een zij zo van 3 meter hoog zo op zo'n plastic krat. Maar vertel eens welke video jij net naar mij doorstuurde.
Nou, ik vind het ook wel grappig, die crate challenge. En ik zit er dan naar te kijken en dan denk ik, holy shit, dit is weer iets dat zo snel, zo populair wordt. En ik heb totaal niet meegekregen waarom dit nu weer een challenge is. En hoe het zo snel populair heeft kunnen worden. Maar inderdaad, hoe mensen vallen, dude, holy shit. Heb je ook die video's gezien van dat mensen eraf worden getrapt door anderen? Die vinden dat schijnbaar wel grappig. God damn.
Ik begreep dat ook niet helemaal. Behalve dan elkaar opjutten. En ja, dat eigenlijk. Ja,
opjutten, bro. Je ziet mensen. Het is inderdaad. Het heupbot gaat altijd als eerste naar de grond toe. En dan storten ze vol op die heupen, man. Dan denk ik, dude, je bent 28 en je hebt dadelijk al een kunstheup nodig.
Ja.
Die video die ik heb gestuurd, ja, ik weet dat de meeste van mijn vrienden daar heel slecht op gaan, op dat soort video's. Vooral Michael, die wordt daar echt wel misselijk van, dus dan stuur ik het natuurlijk gewoon naar ze door. Maar het is dus een Afghaan volgens mij. Nee, ik ga ze wel altijd sturen, hè. Gewoon een Afghaan is het volgens mij. En die zit in zijn woonkamer met zijn 3 vrouwen en kinderen. En die denkt, nou, ik ga gewoon dit vol automatische handwapen. Ik schiet eerst even een keertje in de lucht. In zijn woonkamer. Nou, die vrouw vindt dat natuurlijk.
Ik dacht toen al van, maar wat de fuck met dat plafond dan? hoeveel gaten zitten daar al in? Doet hij dit voor het eerst of zo? Het zag er niet uit alsof hij dit voor het eerst deed. Omdat die vrouw hem een map gaf, zo van, dude, doe dat nou niet weer. met je handwapen.
Ja. Ja, het is maar op dat moment voel je al dat er iets gaat gebeuren wat niet oké is. Dat je denkt, deze video ga ik waarschijnlijk niet zo heel leuk vinden. Nou, het valt op zich wel mee. Want wat er gebeurt is, het is een volautomatisch wapen. Dus dat betekent dat als jij, je trekt een kogel de kamer in en je vuurt hem af. Dan wordt de volgende kogel automatisch doorgeladen in de kamer. Ik denk dat hij dat niet weet, of dat hij dat op dat moment vergeet. Dus hij vuurt 1 keer die kogel af tegen het plafond aan. Dan vervolgens haalt hij het magazijn uit het wapen. Maar dan zit er dus nog een kogel in de kamer. En dan denkt hij, oké, ik schiet even, maar ik hou mijn hand voor de loop. Hij blaft hem zo door zijn hand heen. Ja, echt fucking bloeden, jongen. Je ziet dat botsie eruit steken. Zijn middelvinger, die functioneert niet meer. Hij zal waarschijnlijk geen klassiek pianist meer worden in zijn toekomst. In de toekomst. Nee. Dus dat is wel helemaal kun.
En geen bowler. ligt er een beetje aan welke... Nou, nee, ik denk trouwens dat niet zijn voorkeurshand was. Want hij schiet natuurlijk met zijn voorkeurshand. Dus ja, wat dat betreft... is dat weer een geluk bij een ongeluk. Maar nogmaals, ik hoef dit soort video's niet per se te zien.
Dus, maar hoezo niet? Kan je daar slecht tegen?
Ja, ik vind het echt heel goor om naar te kijken. En ik denk dan steeds van, ja, ik heb hier eigenlijk... netto heb ik hier niet heel veel aan.
Ja, zo heftig, ja. Zo heftig.
Ja.
Je had het laatste...
Jij zit dan al in vriendengroepen die dan dit soort filmpjes allemaal naar elkaar doorsturen.
Nou, toevallig kreeg ik hem van mijn vader.
Oh.
Ja, ik heb wel regelmatig ergere video's gezien dan dit, hoor. Ik zit niet op mijn gemak, wetende dat mijn internet gewoon kloot is. En dat ik 90% van de tijd als een robot klinkt, schijnbaar. Volgens de mensen uit de chat. Maar ja, misschien moeten we maar gewoon doorgaan. Ja, ik kan er letterlijk niets anders aan doen. Heb je geen, heb je voor de Mac geen aansluiting dat je gewoon een ethernetkabel aan kunt sluiten? Bestaan die niet? Denk het wel, toch?
Jawel, dat kan wel. Alleen dan moet je weer zo'n, ja, dan moet je zo'n dongel kopen.
USB-C. Dongeltje van €130.
Ja, precies. Of dan van een of andere B-merk, maar dan heb je ook weer luxere B-merken en die zijn dan €129,95.
Maar die komen dan wel uit het vasteland van China. No. Ik heb wel ergere video's gezien. En we gaan dit onderwerp niet bespreken, want daar wilde jij een extern expert voor laten aansluiten. Maar ja, ik vind dat soort video's niet per se bewust en vrijwillig zoveel mogelijk opzoeken. Maar ernaar kijken is wel onderdeel van het omarmen van alle duisternis in de wereld. Dus dat is wel ook waarom ik er soms naar kijk als ik het toevallig krijg.
Ja, nou ja, op WhatsApp stuur je het. En dan staat er inmiddels tegenwoordig, en ook al best wel lang trouwens, boven of het vaak is doorgestuurd. En dat stond er hier ook boven. Dus het is wel, ja, ik weet niet, op een of andere manier. Het is een beetje ramptoerisme, toch? Dat vinden mensen wel mooi. Het is in ieder geval, hoe heet dat? Opmerkelijk. En daardoor gaan mensen erover praten en het doorsturen. Maar ja.
Ja, volgens mij markeren ze het dat nu als vaak doorgestuurd omdat ze spam of... ik weet niet waarom ze dat willen doen. Misschien omdat scams heel vaak worden doorgestuurd en dat je daar dan iets meer op je hoede bent van wat je krijgt. Zou dat niet zijn?
Ja, ik denk gewoon... is het niet 1,5 jaar geleden begonnen of zo met dat COVID gebeuren?
Ik heb geen idee.
Oké, nou laten we dan... Wat?
Als mensen iets willen zeggen over COVID dan moeten ze het ook... dan moeten ze het woord vervormen of zo. Toch zie je dat niet? Als mensen op social media iets over COVID schrijven... dat ze dan bijvoorbeeld CO-VID schrijven. Want als je dus het woord COVID aan één stuk schrijft... dan wordt het gemarkeerd of geflagged. En dan staat er ergens, net als dat je in stories ziet, voor meer informatie over COVID. Ja, dus op de website van het... Volgens mij doen ze dat ook, maar ja.
Ja, op verschillende manieren toch, maar ook met video en met de foto's die je plaatst en zo. Als daar tekst staat met iets met COVID, dan komt dat er automatisch al onder.
Ook weer compleet ongerelateerd, maar ook weer een beetje niet. Ik las laatst, en ik weet niet of het waar is, dat je in Zweden mag je nu geen bewerkte foto's meer plaatsen zonder dat dat erbij vermeld wordt.
Ah ja, daar kreeg ik ook iets van mee, inderdaad. Wat vind je ervan, Guy?
Interesting. Ik vind dat wel... ik vind dat wel positief, man. Ik kan me nu heel... Ik heb het idee dat ik best wel kan empathiseren met mensen. Maar ik kan me op dit moment, en dat merk ik steeds meer, dat ik me echt niet kan plaatsen in de jeugd van tegenwoordig. Maar ik kan me ook niet, voorstellen hoe... Hoe moeilijk zij het moeten hebben, man. Wij merken al, en dan bedoel ik niet jij en ik, maar wij mensen als volwassenen, of semi-volwassenen, merken al hoe moeilijk het is om je uit de boeien te slaan van social media en het hele digitale tijdperk. Ik kan me echt niet voorstellen hoe moeilijk dat is voor jongeren. Je wordt er gewoon in geboren en het bepaalt zo erg je levensloop en je mentale gezondheid. En je daar los van wurmen is echt, denk ik, voor velen een onmogelijk opgave. En al die bewerkte foto's helpen daar zeker niet bij. Dus ik zou het best wel iets goeds vinden. Ze willen alles, ze willen tabaksbelasting en hoe noem je dat ook weer? Extra belasting op ongezond eten.
Accijns.
Suikerbelasting. Ja, maar ze hebben daar zo'n een woord voor dat ze vaak in het nieuws gebruiken. Suikerbelasting toch of zo, noemen ze dat nou?
Ja, suikertax. Ja,
suikertax. Maar ik vind dat mensen veel meer beschermd moeten worden van alles wat er op social media gebeurt. En hoe dat je wereldbeeld op een extreem negatieve manier beïnvloedt. Dus ik ben daar wel voorstander van.
Ja, dan kun je nog afvragen, want wat is een filter, zeg maar? Je hebt ook bepaalde camera's die het ook weer Ik heb bijvoorbeeld twee soorten camera's. En bij de ene camera ben ik veel knapper dan die andere. Maar dat komt ook door hoe die lens is, zeg maar. Ik weet niet precies wat er in die lens je hoofd smaller of breder maakt. Maar soms heb ik echt een gepe kop en soms ben ik echt de knappe gozer. Ja.
Ik kan me daar ook wel een beetje in vinden, man. Soms neemt iemand een foto van me en dan kijk ik ernaar. En dan denk ik, oké, in principe is mijn hoofd echt 400% groter dan mijn hoofd zou moeten zijn, voor mijn gevoel. En mijn voorhoofd lijkt echt met de dag ook groter te worden. En dat heb ik niet als ik hier op deze camera kijk, maar op de iPhone wel. Maar goed, hè, misschien is dat gewoon onze onzekerheid die op dat moment naar voren komt.
Ja, maar dat komt door social media. Als er geen social media was, waren we niet zo onzeker als we nu zijn. Denk
ik. Als social media niet bestond.
Weet ik zeker.
Ja, jij dan denkt, hadden we niet geloofd in een perfect voorhoofd.
Jij weet niet hoeveel invloed het eigenlijk heeft. Je denkt dat het veel minder invloed heeft dan dat het eigenlijk heeft.
Maar als je dat zegt, klink je sarcastisch, maar dat ben je niet, toch?
Ja en nee eigenlijk. Eigenlijk wilde ik een soort bruggetje maken naar wat ik heel veel... We hebben het al een keer al gehad over dat sommige mensen zeggen, kinderen zijn echt veel slimmer dan je denkt. Nou, sowieso denk ik dat kinderen knetterdom zijn. En ze zijn nog dommer dan ik denk. Maar gewoon zo'n opmerking vind ik altijd... Ja, dat vind ik getuigen van... niet zoveel inlevingsvermogen of zo. Nee, puntje ligt echt veel dichterbij dan je denkt. Dit en dit is veel schadelijker dan je denkt. Gozer, je weet helemaal niet wat ik denk. Maar goed.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Het is gewoon een aanname gebaseerd op gevoel en feiten ontbreken nog. Maar dan ga je ervan uit dat die feiten ooit nog zullen komen. In de hoop dat je dan je gelijk krijgt.
Ja, je denkt twee dingen zeker te weten. Wat degene tegen wie je praat denkt en wat feitelijk aan de hand is. En dat is havisme natuurlijk. Hè? Precies denken te weten wat de beschikbare informatie is.
Weet je. Terwijl je havisme zei, dacht ik, zo, Jelm heeft het echt lang niet over havisme gehad. Ben je afgestapt van dat concept? Of heb je het nog niet verder uit kunnen werken?
Ik was er laatst weer eventjes mee bezig. Omdat ik weer een gesprek met iemand had over vaccinaties en dat soort dingen. En toen opperde ik weer de term havisme.
Is het misschien niet leuk, want jij benoemt best wel vaak, nou ja, niet best wel vaak, je benoemt af en toe dat je gesprekken hebt met mensen over je laten vaccineren. Is het niet leuk als we weer even een korte update doen en dat we allebei een paar dingen benoemen waar je die je vaak in de praktijk te horen krijgt en wat je daarvan vindt?
Hoe bedoel je, ja, met betrekking tot vaccinaties?
Ja, want je gaandeweg veranderen er dingen. Dus mensen veranderen ook van mening. Je moet natuurlijk altijd je mening bijstellen om je huidige keuze te kunnen blijven rechtvaardigen. Mm. Dus je merkt ook een beetje dat de beargumentatie hier en daar verandert. En bij sommige mensen dieper en dieper en dieper gaan. Zoals waar we het laatst over hadden. Dat hoor je ook gewoon steeds vaker nu. Dat mensen blijven zeggen, ja, maar als... Als het COVID-vaccin is gemaakt voor of ter bevordering van de volksgezondheid, waarom is er dan nog geen vaccinatie tegen kanker? En waarom is chemotherapie en zo dan allemaal niet gratis als het gaat om de gezondheid van onze medemens? Ja, dat vind ik wel interessant. En jij hebt dat ook wel regelmatig gehoord, denk ik.
Dat in ieder geval niet. Waarom er geen vaccin is tegen kanker? Ik weet niet eens waar ik moet beginnen om daar iets over te zeggen eigenlijk. Eerder iemand vroeg mij op Instagram stories een keer van wat vind je van mensen die zich niet laten vaccineren. Toen zei ik, ja, dat moeten mensen zelf weten. Alleen ik hoor nooit echt goede argumenten. En nu vind ik het eigenlijk dat mensen het helemaal niet zelf moeten weten. Omdat ik, volgens mij zijn er tenminste drie overwegingen, zeg maar, als je wel of niet een vaccinatie neemt. Dat is namelijk je eigen gezondheid en veiligheid. En die van die mensen direct om je heen. Dus de mensen die je kunt besmetten door dichtbij ze te zijn. En de gemeenschap. En dat is denk ik in dit geval bijna de wereldgemeenschap. Maar in ieder geval ja, in je buurt, in je stad, in je land. Nou ja, en eigenlijk vind ik dat alle argumenten voor al die drie groepen... dat de argumenten om je wel te vaccineren zijn gewoon veel beter dan dat je dat niet doet. Dat is eigenlijk... En dus ben ik een klein beetje verschoven naar... dat ik eigenlijk niet meer vind dat mensen het zelf moeten weten... maar dat ja, mensen die zich niet laten vaccineren... omdat ze bijvoorbeeld vinden dat ze gezond genoeg zijn... Ja, dat vind ik een dom argument. En het besturen met 5G, bla, 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 bla. Ja, daar wil ik het gewoon helemaal niet over hebben.
Daar ben ik het ook wel mee eens. Hoor. Je merkt wel, en dat heb je met verschillende onderwerpen. Je kunt op basis van een aantal vragen al best wel snel vaststellen hoeveel kennis er bij de ander aanwezig is. Hè. Die logica kun je ook toepassen op ons. En wij geven ook wel van onszelf vaak toe dat we bepaalde dingen echt gewoon geen ene reet weten. Over de meeste dingen weten we echt geen ene reet. En over sommige dingen weten we wel een beetje. En als iemand begint over... ja, nee, ik vertrouw Microsoft niet... en ik wil niet geïnjecteerd worden met een 5G-zender... dan houdt het gesprek voor mij al best wel snel op. Maar wat ik ook interessant vind... en dat benoem jij nu ook net... over dat je ook keuzes moet maken... in het belang van de gemeenschap... dat doen mensen echt totaal niet, hè? En dat verbaast me echt heel erg. Het verbaast me hoe weinig mensen een keuze maken op basis van wat gewoon goed is voor iedereen. 99 van 100 mensen maken de keuze voor zichzelf en ook alleen maar voor zichzelf. En de eeuwenoude cliché van ja, je moet altijd voor jezelf kiezen of je moet alleen maar dingen doen waar je jezelf goed bij voelt. Dat klopt ook wel. En daar hebben we het laatst toen ook met Chi over gehad. Van kies je voor individuele vrijheid of collectieve veiligheid. Je moet ook weten, en dat is, ja, ik weet niet wat dat is. Of dat empathie is, of dat intelligentie is, of dat... Ik weet niet wat het is, maar je moet ergens begrijpen waar de grens is. En waar je zegt, oké, tot hier kies ik voor mijn eigen belang. En... als we die grens overschrijden, dan ga ik toch wel rekening houden met de mensen om mij heen. En dat doet bijna niemand.
Ja, het is. Ja, klopt. Dat is echt heel vreemd. Want. Ik weet niet. Op een of andere manier is een soort van dogma over. Het menselijk lichaam als. Dat is ieders tempel, zeg maar. In sommige discussies wel. En in andere discussies. Ja, zijn mensen gewoon aan het zuipen en roken en weet ik veel wat voor dingen aan het doen. Waardoor hun lichaam dus ongezond is. Maar met de vaccin, dat is dan weer niet zo. Maar veel mensen die betalen wel gewoon voor hun boodschappen. Omdat we dat met z'n allen hebben afgesproken. En dat is ook beter als iedereen gewoon voor shit betaalt. En niet op de stoep kakt en zo. Gewoon dat soort dingen doen mensen dan wel voor de gemeenschap. Terwijl je volgens mij in principe... mag je op de stoep kakken? Nee, wild plassen mag niet. Hè? Wild kakken dan. Anyway, er zijn heel veel dingen die je gewoon doet... omdat dat het goede is... voor de samenleving. Ja, en dan vaccins is dan weer... een van die dingen... waardoor dat argument weer niet geldt of zo. En ik snap wel dat die afweging... voor alles wordt gemaakt. Alleen ik begrijp... ja, de argumenten zijn gewoon niet goed... ik weet niet. Ik weet niet of ik naar jou toe heb gestuurd. Zo'n TikTok van iemand. Zo'n anti-vaxxer die allerlei shit uitlegt. En dan een medische wetenschapper daarnaast die de hele tijd zegt... nee, dat klopt niet. Nee, dat is niet waar. Dit klopt wel, maar dat is dit en dit en dit. Nou, we weten de lange termijn effecten wel. Weet je, de hele tijd zo erop ingaan. Dat is het startpunt, zeg maar. De medische wetenschap en het CDC en de WHO en het RIVM en zo. Mensen die knet per lang studeren, de hele tijd onderzoeken doen, bla bla bla. En die komen tot de consensus over allerlei dingen. En die zeggen van, nou, je kunt dat beter wel doen, we adviseren van wel. Maar dan moet je dat toch sowieso doen. Dat is toch ook knettermakkelijk, soort van, oké, die hebben superveel... Zo werkt de wereld toch? Mensen die superveel informatie over iets hebben, dan neem je dat toch aan. Dat is toch, ik begrijp niet helemaal waarom je dan denkt van, nee, maar ik heb het gegoogeld. En het zit al. Ja.
Maar die gedachte die jij nu net uitspreekt, nou, tenminste, het is niet eens een gedachte, het is een overtuiging waar ik me ook gewoon in kan vinden. Er zijn dus steeds meer mensen die jou dat horen zeggen, die mij dat horen zeggen, en die vinden jou gewoon een schaap. Die kunnen gewoon echt niet geloven, maar oprecht niet geloven, dat jij uit je eigen vrije wil luistert naar dat soort organisaties. En daar hebben ze natuurlijk allerlei argumenten voor. En het zijn al duizenden jaren sinds de oorsprong van complotdenken, zijn die argumenten hetzelfde. De mensen waar je naar luistert, die zijn onderdeel van het complot. Die zijn omgekocht, die verdienen aan jou. Want als dat gratis is, waarom is dat dan niet gratis? En als zus dan zo. Dus ja, daar kun je ook gewoon echt niet mee winnen. Wat ik ironisch vind en wat ik dus niet zeker weet, misschien weet jij dat wel, en volgens mij is het zo. Is het niet zo dat de oorsprong van het mRNA-vaccin, en dan met name ook van Moderna, is dat niet een vaccinatie tegen kanker? Of zijn ze niet begonnen met een vaccin ontwikkelen tegen kanker? Volgens mij is dat de basis van het mRNA-vaccin van Moderna.
Ik weet het niet. Ik zag wel laatst dat het nu hetzelfde principe wordt toegepast op HIV. Maar ik heb echt geen... Of dat ze daarmee met trials zijn begonnen voor een HIV-vaccin op basis van dat mRNA. Alleen ja, daar weet ik dus net te weinig van.
In
het kort is dit dus mijn conclusie. Ik weet... Ik kan toch niet al die shit weten. Ik kan alleen hopelijk zo goed mogelijk logisch redeneren. En als allemaal mensen in witte jassen shit zeggen wat het beste is, dan doe ik dat. En ja, het is... En ik hoor alleen van niet zulke heldere lichten, want die inschatting kan wel maken, die zijn het daar niet mee eens. Ja, dan weet ik niet zo goed wat kunnen we dan nog? Ja, dat is dus havisme. Dat zijn mensen, die kunnen gewoon niet... Die denken dat ze alle informatie hebben, dat ze de grenzen bereikt hebben van wat ze kunnen weten. En op basis daarvan conclusies trekken. Alleen, ja, zoals Theo Maas altijd mooi zei, niemand is slim genoeg om zijn eigen domheid te bevatten. Ja, dat is het toch.
Ja, ik hoor een paar dingen waar ik iets over wil zeggen. Maar het eerste wat ik ga zeggen is dat je leest vaak ideeën over... Ik weet niet meer waar ik dat heb gelezen, maar het ging over wat je vaak ziet gebeuren bij mensen die zich voornamelijk bezighouden met het ontwikkelen van het intellect. Dat op een gegeven moment hebben ze een bepaald intellectueel niveau bereikt, dat ze te veel gaan vertrouwen. Nee, dat ze blindelings gaan vertrouwen op dat wat dat intellect produceert. Dus alle gedachten die je denkt, alle ideeën die je krijgt, daar ga je niet meer aan twijfelen, want je hebt een bepaald intellect. Want je kunt stellen dat je behoort tot een bepaalde minderheid, en dan ga je dus niet meer twijfelen aan de gedachten en ideeën die je hebt. Maar dat fenomeen zie je dus echt terug bij professoren, bij hooggeleerden. Alleen je ziet dus nu wel hetzelfde onder mensen die dat niveau, ik weet niet of ik niveau kan zeggen, maar die niet onder die categorie vallen, maar wel precies hetzelfde hebben. Want dat zeg jij, die mensen hebben het idee dat ze de grenzen van hun kennis hebben bereikt. Die denken, oké, op basis van 15 minuten googlen weet ik wat ik kan weten over dit specifieke onderwerp. En op basis daarvan trek ik mijn conclusie. En er is ook gewoon niets wat mij van mening kan laten veranderen. Dat is best gek. Dat is best gek. En wat je ook vaak hoort, en dat vind ik dus ook wel interessant, dat zegt iemand in de chat: ik vertrouw persoonlijk op mijn immuunsysteem. Oké, nou ja, prima. Stel je voor, dat is je argument. Ik vertrouw op mijn immuunsysteem. Als dat je logica is, en dan ga ik heel even vanuit dat die logica, dat die gewoon altijd wordt doorgetrokken. Zijn er dan bepaalde ziektes waar je dan de grens trekt? Zou jij je lul ergens inhangen waarvan de kans bestaat dat je HIV krijgt, en dan dat je zegt, nou, ik vertrouw gewoon op mijn eigen immuunsysteem? Of is HIV dan bijvoorbeeld weer een stap te ver? Gebruik je dit argument alleen maar als het gaat om COVID? Of als jij naar Eritrea reist en je hebt kans op allerlei ziektes waar je dan misschien zeker als Westerner meer vatbaar voor zou kunnen zijn? Zeg je daarna, ik ga me daar niet voor laten vaccineren, want ik vertrouw liever op mijn eigen immuunsysteem. En dat zie je nog erger bij sporters. Sporters zijn er echt van overtuigd dat voeding bijvoorbeeld een medicijn is. Voeding is geen medicijn. Je kunt dat wel geloven natuurlijk, maar dat is gewoon niet waar. Dus ik ga gewoon meer groente en fruit eten en ik ga iets meer squatten over de week. En dan komt het wel goed. Ik zie ook PT'ers op Instagram die echt gewoon hun PT-diensten en hun gym promoten met de boodschap: bij ons hoef je niet gevaccineerd te zijn. Dat hoeft bij ons ook niet per se, maar dit is hun echt hun unique selling point. Bij ons hoef je niet gevaccineerd te zijn. Wij vertrouwen op ons eigen immuunsysteem. Kom lekker sporten bij ons. Kom voedingsadvies bij ons halen. En dan met de boodschap, dan zal het allemaal wel gewoon goed komen. Ja, dat vind ik best... ik weet niet of ik het strafbaar zou noemen, maar... Het is niet het meest intrigerend dat ik ooit heb gehoord. En hoe kom je ook op dat? Hoe kom je op het idee? Hoe kom je op het idee dat sporten en meer fruit eten A, jouw immuunsysteem zodanig boosten of gezond houden dat je vatbaar bent voor allerlei, of minder vatbaar bent voor allerlei ziektes. En B, dat COVID ook voorkomen kan worden door dat soort dingen te doen.
Ja, geen idee. Ik denk gewoon, dat is een generalisatie, toch? Ik bedoel, we hebben het hier vaak genoeg over, dat als je regelmatig beweegt en niet over hele lange tijd te veel vreet en voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt, dat je dan over het algemeen waarschijnlijk gemiddeld bla 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 gezonder bent. Maar je hoeft dat niet per se door te trekken.
Nee. Hebben we het er nou laatst over gehad? Ja, toch? Weet ik niet meer. Dat er zijn bepaalde dingen... Oh ja, daar hebben we toen over gehad, toen het over planten en zuurstof ging. Van oké, het idee is, zuurstof is goed. Dus als je maar gewoon zoveel mogelijk zuurstof produceert, dan zal het waarschijnlijk nog beter zijn. Nou, dat heb je dus ook met eiwit. Hè? Daar hebben we toen laatst over gehad. Je hebt fucking alles met eiwit, tot en met eiwitwater. Want eiwit is goed, dus hoe meer eiwit, hoe beter. Altijd. Hetzelfde geldt voor antioxidanten. Vitamines en mineralen, maar dat idee klopt gewoon niet. Is aantoonbaar onjuist. Alsof jij kunt megadozen met vitamines en mineralen elke dag en daarmee aantoonbaar minder vatbaar bent voor ziektes en allerlei andere kwalen. Ja, dat is gewoon niet zo. Dat is gewoon heel... Ik snap ook niet waar dat vandaan komt.
Je kunt dat dus niet... Het is de relatie is, kan ik dat zo zeggen, niet lineair. Volgens mij Taleb heeft het er heel vaak over. Zeg maar. Dat je een soort van... je kunt, vooral met virussen, zeg maar, in het begin postte hij daar veel over. Ik volg het nu ook niet meer. Zeg maar, je hebt de kans dat je het krijgt en dan de kans dat je het overdraagt en nog weer de kans wat zeg maar, op een verschrikkelijk effect, zeg maar. Het zit niet allemaal op een lineaire schaal. In het begin ging toch ook iedereen het vergelijken met de verkeersdoden en zo. Nou, volgens mij, dat gebruikt nu niemand meer als argument. Want ja, iedere debiel weet wel dat verkeersdoden niet besmettelijk zijn. Zoals ik doodga in het verkeer, dat ik dan 1,8 andere mensen... Dat die ook dood
gaat. Maar we lachen hierom. En je zegt het ook lachend. Maar we hebben het er vorige week nog over gehad. Dit weten mensen gewoon niet, hè? Althans, ze weten het wel. Maar als je dit tegen ze zegt. Van joh, dit is gewoon niet te vergelijken. Mijn hypothetische darmkanker kan jou niet besmetten. Dus je kunt het gewoon absoluut niet met elkaar vergelijken. Maar dat gaat er ook gewoon niet in. Ondanks dat wij dat nu heel... Ja, lachend kunnen zeggen, is dat gewoon niet de algemene aanname, lijkt wel. Althans, niet op social media.
Nee, klopt. Maar ja, goed, om een lang verhaal kort te maken, de samenvatting van mijn standpunt is dus, oké, er zijn knetveel mensen die knetterlang mee bezig zijn, de medische wetenschappers, en dan zijn er allerlei instanties voor de volksgezondheid, dus die shit gaan verzinnen die het beste is voor iedereen, voor een soort van het algemeen belang. Daar kun je allerlei dingen over vinden en nuances in aanbrengen en zo. Maar in ieder geval hebben ze niet het tegenovergestelde belang. Ze willen niet dat iedereen doodgaat. Nou, en dan vinden zij iets en dan kun je gewoon... Nou, dan ga je dus dat doen. En dan in de tussentijd kun je wel allerlei zelf do your own research, bla 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 bla, en logisch redeneren. Alleen dan kun je daar nog steeds niet te veel conclusies aan vastknopen. Toch, net zoals dat ik vliegen super interessant vind en daar super veel over opzoek. Maar dan ga ik niet alsnog bij die piloot naar binnen lopen. Hey, Kun je beter even dit doen. Hè? En ik weet trouwens ook binnen doorweggetje. Dus nee, laat dat vluchtplan eens even zien. Nee, weet je wat je beter kunt... Nee, kijk, wat ik heb dus opgezocht. Nou, dat slaat toch nergens op? Dat, ja, ik weet niet.
Ja, je merkt dat er in het leven twee
mensen zijn, Jelmer en de rest.
Nee, je hebt twee onderwerpen. Terwijl het gewoon echt... Het zijn echt vakken. Het zijn specialisaties. Waarbij mensen gewoon niet willen accepteren... dat er een hiërarchie van kennis of van bekwaamheid bestaat. En dat zijn... Dat zijn psychologie en individuele gezondheid, I guess. Ik denk dat je dat wel kunt zeggen. Dat voeding en beweging en zo daar maar onder vallen. En nu dus ook vaccinatie. Als het gaat om psychologie en die twee dingen... Dan accepteert men gewoon niet dat daar een ladder in bestaat. Als het gaat om al het andere... Net als het gaat om vliegen, of het gaat om je schoenen maken... Of het gaat om... een fucking lekkende wasmachine, dan weet je altijd direct, oké, er bestaat hier een ladder van bekwaamheid, ik scoor fucking laag op die ladder, dus ik ga gewoon de kennis van een expert hiervoor inschakelen. Zeker nog, ik betaal die persoon voor zijn expertise, waar die al jaren mee bezig is. Maar als het gaat om, oké, hoe denk ik, waarom denk ik zo, waarom doe ik de dingen die ik doe, dus iets waar gewoon psychologen en psychiaters gewoon al tientallen jaren mee bezig zijn. Als iemand anders jou vertelt hoe je denkt en waarom je dat doet, neem je dat niet van hem aan, want dan is de uitspraak. Hoe hou jij het in je hoofd dat jij beter weet wat ik denk en waarom ik dat denk dan ik zelf doe? En met gezondheid, want iedereen is voedingsexpert en iedereen is viroloog en iedereen weet het beste wat het beste is voor hem of haar of hen of hunnie of hullie.
Ja. Maar zal dat te maken hebben met dat dus allemaal het ego, zeg maar, betreft?
Denk het wel.
En de rest moet wel. Niet?
Ja, en ik denk dat als je die instelling hebt, dat je zo'n groot deel van je ontwikkeling stagneert, dat als je ervan uitgaat dat jij het beste weet waarom jij denkt en doet zoals je denkt of doet, en dat je niet kunt bedenken dat anderen dat nog beter weten dan jij, terwijl het over jezelf gaat, dat je een heel groot deel van psychologische ontwikkeling mist. En dat is heel zonde, want het is super interessant. En ik denk dat je daarmee ook gewoon je maximale potentie kunt benutten. En over gezondheid gewoon exact hetzelfde. Ik denk dat gewoon hetzelfde is.
Ja, dit is wel echt een groot verschil wat je soort van... super oppervlakkig voelt en ervaart in je dagelijks leven en wat de medische wetenschap en psychologen zeggen over een soort van gemiddelden, toch? En over wetmatigheden en natuurkundige wetmatigheden, zeg maar. Dat is, je kunt, en dan kom je weer, zeg maar, op het punt dat iemand ooit een keer iets heeft meegemaakt en dan denkt dat dat voor iedereen geldt of dat dat altijd geldt. Of dat sowieso het beste is voor jezelf. Terwijl die anekdote, dat zegt dat helemaal niks.
Sorry, ik moet even mijn beeldscherm een beetje aanpassen. Anders zie je iemand dweilen.
Iemand zegt niet echt mee eens dat de ladder van kennis ergens gerespecteerd wordt. Elke specialistische kennis wordt ter discussie gesteld. Van schoenmaker tot puntje, puntje, puntje. Ja, dat klopt ook wel. Alleen, je kunt niet... hoe zeg je dat? Het is nogal arrogant om dan te denken, oh, ik sla even 24 sportjes op de ladder over. En dan ga ik daar op die ladder staan, want ik weet het al wel beter. Je mist gewoon altijd een besef van die gelaagdheid.
Eens, en daarnaast, en nu hebben we het letterlijk over wetenschap, waarbij... peer reviews gewoon van onschatbare waarde zijn en dat altijd zijn geweest. En het is letterlijk, het is een soort, nee, het is geen sport of hobby. Het is de kunst om constant dingen te kunnen falsificeren. Als jij als wetenschapper, als onderzoeker een stelling hebt en je probeert dat onderuit te halen, dan volgen er nog tientallen mensen, tientallen wetenschappers die hetzelfde proberen te doen. En als blijkt dat dat niet kan, dan kun je stellen dat je waarschijnlijk de objectieve waarheid hebt gevonden, inderdaad tot nu toe. Maar dat wat we tot nu toe hebben, is wel het beste dat we hebben. En wat jij inderdaad zegt, Jomer, is dat je, als jij besluit van oké, dat hele proces, het hele wetenschappelijke proces, dat negeer ik en ik kies ervoor om te bepalen dat ik het beter weet dan iedereen die daarin gespecialiseerd is. Ja, dat is echt een gigantische sprong die niet per se berust op arrogantie. Het kan ook gewoon natuurlijk zijn dat je altijd sceptisch bent. Of jezelf hebt wijsgemaakt dat je open-minded bent. Alleen ben je zo open-minded dat je hersenen eruit lijken te lekken. Ja, nee, ik snap ook niet hoe je je eigen ideeën, je eigen gedachten een hogere prioriteit kunt geven dan de overduidelijke experts in dat vakgebied. Van het vak.
Ja, zijn havisten, die hebben geen wetenschapsfilosofie gehad als vak. Dus ja, dan weet je het niet. Dat is het enige. Dit is de tip. Even een cursus wetenschapsfilosofie. Nou ja, dat is een grapje. Dat is een grapje. Maar ja, ik weet niet wat de conclusie is, man. Het is gewoon leuk om de hele tijd te hebben. En weet je wat ook altijd kut is? Is dat je dan heel stellig, zijn we nu allemaal dingen aan het zeggen, en dan tegelijkertijd denk je, ja, maar jij wordt ook beïnvloed door de soort van overtuiging dat je een bepaalde overtuiging kunt en mag hebben. En zo zitten we weer vast.
Ja, ik merk dat ik ook gewoon, als we het hierover hebben, dat ik mijn gedachten niet meer kan ordenen, niet meer kan structureren. Dat ik gewoon koppijn krijg. Maar ik lees dan die zin weer niet echt mee eens dat de ladder van kennis ergens gerespecteerd wordt. Elke specialistische kennis wordt ter discussie gesteld. Ja, precies. Dat is de basis van wetenschap. En na die eindeloze discussies en die eindeloze onderzoeken is de consensus, wat jij net ook zei, Jomer, is de consensus dat dit gewoon het beste is. En de consensus is het resultaat van werk dat wij als normies gewoon niet begrijpen en niet kunnen verrichten. Dus laat je dat over aan experts. En op basis van wat zij concluderen, en natuurlijk is er altijd wel een of andere roze uit Schiermonnikoog die daar niet in gelooft en die ook toevallig wetenschapper is. Maar ja, de definitie van consensus is dat het overgrote merendeel het wel met elkaar eens is.
Nou. Ja. Nou, mooi. Weten we dat ook weer.
Dus laten we het maar gewoon hebben over crypto dan. Een klant van mij zei, als jullie het een keer een hele podcast gaan hebben over crypto, dan ga ik echt een keertje luisteren.
Oh. Nou, lekker dan. Misschien moeten we een keer een crypto-expert uitnodigen. Kan Bart wel eens vragen.
Bart
Mol. Ik was laatst ook op bezoek bij
Bart. Oh, dat
ik
is
was
wel leuk,
in ja. De studio van Satoshi Radio.
Yes. Dat is wel nice.
Ja man, dat was wel echt een momentje. Binnenkort zal
Bart,
ik het even... Wat?
Bart luistert af en toe dus, toch? Dan zien we hem in de chat. Ja. Maar dan gaat het er elke keer over iets anders dan crypto. En dan denkt hij weer, ja, heb je die gasten weer met een fucking nonsens?
Nee, dan gaat het dus, want het gaat, hij vindt eigenlijk, hij is alleen een bitcoiner. Hij weet wel wat van andere crypto. Maar dan hebben wij het weer over Woe en over Akash en zo. En dan heeft hij zoiets van, ja jongens, laat me zitten. Dat denk ik. Maar goed, ik was dus podcast aan het luisteren op BNN Nieuwsradio. De CryptoCast bestaat al, ik hoorde het ze zeggen, al 3,5 jaar, sinds januari 2008. En vandaag of gisteren of deze week, weet ik veel, was het voor het eerst op radio en niet meer alleen de podcast. En dan ging het dus weer over dat energiegebruik. En ik vond Bert Slachter, kan sowieso knetter goed dingen uitleggen. Een soort van, dat is echt, ik heb daar zoveel waardering altijd voor hyperslimme mensen die gewoon aan iedere debiel iets kunnen uitleggen, maar mensen ook kunnen overtuigen van de complexiteit. En, hoe zeg je dat? Dat het complex is en dat mensen er dan alsnog anders over gaan denken. Dat vind ik heel erg goed. Nou goed, de discussie was dit.
Ja, dat is een unieke kwaliteit, is dat?
Ja, en dat is, ik denk, ja, mensen zoals Bert, bijvoorbeeld Bas Haring in zijn boeken kan dat ook knettergoed, vind ik. Ik denk zelfs ook wel dat dat boek wat jij aanraadde, dat Freakonomics en dat Freakonomics Radio, die podcast die erbij hoort, dat zij dat ook wel zeer goed doen. Dat vind ik wel echt mooi. En ik vind dat Taleb op zijn manier dat ook wel goed kan. Maar anyway, de discussie was dus dat Bitcoin zoveel energie gebruikt en dat slecht voor de wereld is. Alleen wat Bert dus de hele tijd probeert uit te leggen, en daar heeft hij ook heel veel artikelen over geschreven, en heeft hij het ook al in de podcast en andere podcasts over gehad, is dat er eigenlijk, je kunt wel zeggen, Bitcoin gebruikt zoveel energie en dat is kut, want kijk maar, zoveel CO2 wordt er uitgestoten. Maar eigenlijk liggen er twee vragen onder, en dat is, vinden we het waard dat Bitcoin, het Bitcoin systeem, energie gebruikt? En twee, hoe moeten wij energie opwekken? En eigenlijk misschien ook wel drie, moeten we überhaupt energiegebruik beperken? Want als alles met zonnecellen wordt opgewekt, is het dan nog erg dat we superveel energie gebruiken? Of maakt het dan niet meer uit, zeg maar? En dat vind ik wel heel erg mooi. En dat, ja, ik vind dat hij dat vet goed uitlegt. En ik dacht toen, het is echt wel te vergelijken met wat mensen in de luchtvaartindustrie pretvluchten noemen. Dat is ooit bedacht door volgens mij omwonenden van Schiphol. Die zeiden, ja, EasyJet heeft superveel pretvluchten. Maar het is alleen maar een term voor mensen, en ik heb dat al vaak gezegd, die specifieke vlucht nooit zouden nemen. Dus die kunnen dan zeggen, ja, dit is een pretvlucht. Omdat zij zitten niet op die vlucht, zij wonen daar, zij vinden dat alleen maar dat het geluid maakt. Oh, en waar gaat die vlucht naartoe? Van Amsterdam naar Mallorca. Maar ja, misschien zit er wel iemand in die 18 jaar niet op vakantie is geweest en nu van zijn zuurverdiende geld de mooiste reis van zijn leven maakt naar Mallorca. Want daar wil hij altijd nog een keer naartoe, want er groeit een of andere plant die super speciaal is. Daar kan ik me dan wel hierin inleven. En dan zegt iemand anders, ja, maar dat is een pretvlucht. Maar dat, ja, voor jou. En dat is net zoals met Bitcoin. Ja, het gebruikt superveel energie. Ja, omdat jij vindt, jij doet daar niks mee. Dus het is niet belangrijk voor jou, maar voor heel veel andere mensen wel. En misschien wel voor de toekomst van geld. En geld aan elkaar lenen. En een waarde. Misschien dan wel. Dit was mijn spreekbeurt eigenlijk.
Dit was mijn spreekbeurt over Vlaamse reuzen. Nee. Ja, dat is ook grappig, ja.
Geef mij even door.
Dit is fluff, mijn Vlaamse reuze. Ja, dat mensen zeggen, ja, dit is een pretvlucht. Ik vind dit onnodig, want ik doe dit niet. Dus, of ik begrijp het niet, dus ik snap dit niet. En ik vind dit dus daarom onnodig. Ik beschouw dit als onnodig. Ja, ik vind dat ook lastig. En ik weet niet precies hoe bijvoorbeeld iemand als Chi, die wel een behoorlijke criticus is naar Bitcoin
toe. EasyJet,
ook pretvluchten. En volgens mij, als ik me niet vergis, en ik weet in ieder geval bijna zeker dat als het om pretvluchten en dat soort dingen gaat, of in ieder geval om commerciële vliegreizen, dat hij het dan terugbrengt naar, ja, hebben wij dit nodig om te voldoen aan onze basisbehoeften, om bevredigd te worden en onze basisbehoeftes? En zo niet, waarom doen we het dan? Maar dat vind ik ook heel moeilijk. Ik vind dat idee vind ik lastig. Want je moet ergens een keer een grens trekken. En je kunt toch niet zeggen dat alles wat overbodige luxe is, daardoor onnodig is, of als onnodig beschouwd moet worden. En dan zou een criticus waarschijnlijk zeggen, nou ja, tenzij het ten koste gaat van iets anders. Mm. Want je kunt nooit alleen maar nemen zonder dat je iets in hoeft te leveren. Dus wat is datgene dat we buiten onze primaire basisbehoeften doen? En ten koste van wat gaat het dan?
Ja.
En met dat als basis van een discussie kun je wel iets verder komen. En dan kun je het wel, en ik weet daar niet veel over wat de luchtvaart daadwerkelijk met de wereld doet. Dat weet ik niet. Maar op basis daarvan zou je er wel een gesprek over kunnen voeren. En hetzelfde zie je inderdaad met Bitcoin. Maar jouw punt is ook helemaal terecht. En dat is ook altijd het weerwoord dat mensen krijgen als ze kritiek hebben op het energieverbruik van Bitcoin. Dat hoorde je al in de fitness vroeger. Hè? Dan hadden mensen het over calorieën verbruiken. Alsof je letterlijk, alsof je lichaam energie gewoon gebruikt, dat nergens voor dient. Dan ja. spreek je over het verbruiken van calorieën. Dat bestaat niet, want elke vorm van energie dient ergens voor. Al is het om te ademen en om je halve brein aan het werk te zetten, om weer met een COVID-argument te komen. En nu met Bitcoin, dat gaf je net zelf ook aan. Het is volgens mij voor het overgrote deel is het nu al duurzame energie. En zeker nu het in China zo goed als verbannen is. En het gaat over naar Amerika. Volgens mij zitten heel veel miners nu in Texas. Het forceert ook een nieuwe grote industrie om manieren te vinden om dit op een duurzame manier te doen. En ja, verbruik. Je kunt het inderdaad alleen maar verbruik noemen als je het in de basis al nutteloos vindt. En dat is niet de basis voor een
ja, gesprek. Ja, qua zeg maar betekenis is verbruik is dat je iets, dat je er niets voor terugkrijgt. En gebruiken is dat iets nuttig is. Maar ja, dus door al bepaalde taal te gebruiken, heb je het inderdaad altijd over verbruik. Ja, terwijl waarom zou je het niet gebruik kunnen noemen? Dus dat vind ik al vet interessant, dat het de manier van opschrijven impliceert natuurlijk al iets.
Ja, absoluut, absoluut. En wat ik zei, dat zag je al altijd in de fitness. En dat is nu nog steeds zo met crypto.
Maar dan, je kunt het ook nog groter trekken. Want ik denk heel vaak met heel veel dingen, van, ja, dan wordt er gewezen van, oké, deze industrie verbruikt zoveel fossiele brandstoffen. Die doet zoveel. En dan gaat het weer over individuele industrieën en zo. Maar ik denk heel vaak, en waarschijnlijk denk ik te simpel, moeten we niet überhaupt gewoon alleen maar nadenken over hoe energie wordt opgewekt. En dan maakt het dus, want dan kun je namelijk ook gewoon voor iedere paperclip die je bestelt een bezorgdrone laten vliegen die ja, dat maakt dan niet uit, want dan is dat toch al met zonne-energie opgewekte, of met zonnecellen opgewekte energie. En dan kun je gewoon paperclips laten bezorgen voor 0 cent. Dan is dat toch prima. Dus ja, ik weet niet, volgens mij is dat gewoon een spaghetti van discussies door elkaar.
Ja, ik, en je zegt, ja, het is misschien denk ik het te simpel over. Nou, ik vind dat juist altijd wel fijn, want ik vind extreme voorbeelden altijd nuttig, omdat dat dingen vaak duidelijker maakt. Maar ik denk er, als het gaat om crypto, als volgt over. Stel je voor, ik wil jou 50.000 euro sturen via de traditionele manier, dus gewoon via de bank. Wat is daar dan voor nodig? Nou ja, sowieso een bank. En niet één bank, want er zijn van elke grote bank meerdere banken. En al die banken hebben personeel. En al die banken hebben voertuigen. En die hebben een kluis en die moeten geld hebben. En die zijn verbonden aan een centrale bank. Dat hele netwerk is nodig voor mij om jou 50.000 euro te kunnen sturen. Als dat netwerk en als dat fundament er niet is, kan ik die handeling ook niet verrichten. Je moet dus kijken naar, als we het hebben over je energiegebruik, hoeveel energie wordt er gebruikt om dat netwerk in stand te houden? Hoe veilig is dat netwerk? Dat is ook een belangrijk element van crypto. Als je dat vergelijkt met wat er voor nodig is binnen de crypto, binnen de digitale valuta, wat er voor nodig is voor mij om jou 50.000 euro te sturen, is dat zo aanzienlijk veel minder. Dat de hele discussie over hoeveel energie het kost om het een te doen vergeleken met het ander, ja, dat kun je wat mij betreft direct onderuit halen. En nu kun je natuurlijk wel zeggen, ja oké, maar stel je voor, jij stuurt Jelmer de Boer 50.000 euro digitaal, hij moet dat uiteindelijk toch nog uit kunnen laten betalen. Ja, ook steeds minder, want je kunt gewoon op steeds meer plekken met digitale valuta betalen. Dus ik denk dat uiteindelijk is het energieargument gaat, voor zover ik weet, maar misschien kan Bart dat beter uitleggen, niet op. Omdat het traditionele banksysteem voor elke handeling veel meer vereist aan energie dan wat Bitcoin vereist aan energie. Kijk,
ik weet niet of dat per handeling zo is. Maar het komt er gewoon.
Nee, niet per handeling, maar gewoon het systeem of het netwerk dat nodig is om handelingen te kunnen verrichten.
Ja. Ja. Klopt. Maar dan is de basis van ieder stuk over hoeveel energie Bitcoin gebruikt, is dat het is altijd, moet daar één zin voor. Ik vind Bitcoin onnodig, punt. En dan begint het artikel. Want anders kun je dat namelijk niet opschrijven. Die Bert Slachter zei in die podcast dat alle wasdrogers op de wereld even meer energie gebruiken dan het Bitcoin-netwerk. Maar we hebben met z'n allen besloten dat wasdroger wel gewoon prima met een machine kan. Dat vinden we niet erg. Terwijl, ja, en dat is natuurlijk weer, dat is zo mooi aan Bert. Dat is echt een perfect voorbeeld om dus uit te leggen waar die discussie over gaat. Het gaat over wat je nuttig en nodig vindt. En wasdrogers vinden we nodig. En hij zei, alle apparaat op standby is volgens mij 10 of 15 keer meer verbruiken die dan Bitcoin.
En je beredeneert ook altijd weer vanuit het wereldbeeld van een West-Europeaan. Terwijl als je het bekijkt vanuit het wereldbeeld van iemand die het gewoon aanzienlijk minder goed heeft dan jij. En in een land woont waar de nationale valuta alleen maar minder en minder waard wordt, dan is een digitale valuta die iemand altijd bij de hand heeft, waarvoor iemand geen bank nodig heeft en niet structureel in waarde afneemt, is van zoveel meerwaarde dat je dat oprecht niet eens voor kunt stellen. Maar wel doet alsof je dat kan. We hebben het vorige keer over Turkije gehad. Nou ja, volgens mij, ik weet niet of ik het vorige week ook heb gezegd, maar volgens mij was 5 jaar geleden was 1 euro was 0,6 Turkse lira. En het is nu 0,1 lira. Ja. Dus het is een zesde waard van 5 jaar geleden. Ja, dat kunnen wij ons gewoon heel moeilijk voorstellen. Maar dat gebeurt op zo verschrikkelijk veel plekken. En dan kun je wel werken voor je geld, maar elk uur dat jij nu staat te werken, en dan niet in Nederland, maar elders, elk uur dat jij staat te werken, is zo een slechte investering in de toekomst, omdat alles wat je doet over de jaren heen alleen maar minder waard wordt. Je koopkracht wordt minder. Ja, dat is gewoon zeer terug. En dan zeg ik niet dat Bitcoin de enige oplossing daarvoor is. Ik weet niet wat daar de oplossing voor is, maar ik weet wel dat Bitcoin een oplossing biedt.
Ja, en dat het steeds aannemelijker wordt dat de oplossing is door dat netwerkeffect. Want er waren toch het was toch met 800% gegroeid qua het aantal gebruikers het afgelopen jaar.
Dat zou goed kunnen, dat durf ik niet te zeggen.
Ik vond het, dat vind ik dus nog steeds een. Ik vind het gewoon mooi dat er eigenlijk drie vragen aan ten grondslag liggen. En het is altijd een waardeoordeel van. Het is voor mij niet belangrijk, dus. Puntje, puntje, puntje.
Ja, en ik kan me eigenlijk vinden het dus heel moeilijk om te geloven of me voor te stellen dat mensen die dat zeggen zich niet voor kunnen stellen dat het voor heel veel mensen of heel veel andere mensen wel nuttig is.
En op de lange termijn voor iedereen veel nuttiger is.
Dat is toch ook een bekende quote van die Satoshi Nakamoto op het Bitcoin forum. Dat mensen constant bleven reageren met onbegrip. En dat hij op een gegeven moment ook gewoon zegt van ja, als je het nu nog niet begrijpt. Of wat zei hij nou? Als je het niet, if you don't believe me, you don't get it. Dan heb ik ook geen tijd om je ervan te overtuigen. Sorry, dat was zijn reactie. En dat is altijd wel, dat had ik een paar jaar geleden had ik ook heel erg de behoefte van ja, ik wil dat je het snapt. En daar hebben we het vorige week ook een beetje over gehad. Maar dat was vooral omdat je wilt dat je naasten mee genieten van de voordelen ervan. Maar nu heb ik ook echt zoiets van ja, als je het niet snapt of niet wil begrijpen, dan ja, ik heb geen tijd en zin meer om jou ervan te overtuigen. Dat spijt me heel erg.
Ja, daar kan ik me wel in vinden, in beide dingen ook. En ook is het vet om een soort van het idee te hebben dat je, en het bestaat natuurlijk al 10 jaar, maar dat je nog wel een soort van in die kinderschoenen aan het mee, hoe zeg je dat? Je bent het aan het meebeleven. Net zoals hoe vet internet. Internet is nog steeds vet, maar hoe vet dat in het begin was, zeg maar. Dat er steeds weer nieuwe dingen werden bedacht. En dat je weer dingen kon en dat het weer zich wat ontwikkeld en zo en steeds waardevoller werd, omdat steeds meer mensen het gingen gebruiken en de toepassingen op gingen doen, gingen maken en zo, ja.
Wij merken het zelf ook al, jij en ik, over de technologische ontwikkelingen, die gaan gewoon echt exponentieel. Het is soms gewoon niet meer bij te houden. Want we hebben het ook een keertje gehad over NFT's, volgens mij. Ik begrijp het gewoon nog steeds niet. En dan durf ik echt wel te zeggen dat ik behoorlijk crypto-minded ben. Ik ben 14 uur per dag bezig met crypto, met digitale valuta. En ik begrijp NFT's wel, maar ik begrijp het niet. Ik weet niet of je het nu hebt meegekregen van die JPEG van die steen. Het is letterlijk een steen. Mm-hmm. Gewoon een getekende steen. Nou, die is gewoon verkocht voor $3.5 miljoen. En niet alleen dat. Ze maken, net zoals dat je een bitcoin kunt opdelen in satoshis, kun je nu dus delen kopen van die steen. En er zijn gewoon echt heel veel traders die maken nu gewoon meer dan 1 miljoen... per week aan NFT's. Die kopen een NFT voor 0.5 ether... en die verkopen het een paar dagen later voor 100 ether. Er zijn echt heel veel mensen.
Ja, die pinguïns.
Die honderden ethers. Ja, die pinguïns. Mensen spenderen honderden ether aan NFT's. En je ziet op Twitter ook mensen die dan zeggen, ja, prima, als je het niet begrijpt, maakt mij niet uit, ik verdien nog steeds wel geld aan.
Ja, ik dacht toen op een gegeven moment dat ik het aardig snapte, maar toen, ik weet niet, toen weer niet echt. En nu heb ik ook weer zoiets van, ja, waarschijnlijk over 1,5 jaar dacht ik, oh, ik had het toen met Guy over, ik had het toen met andere mensen over, en toen heb ik het maar een beetje gelaten. En eigenlijk had ik toen al gewoon plaatjes van pinguïns moeten kopen en allerlei andere domme shit. Want nu wordt alles een NFT.
Ja, wat het argument dat ik niet snap, en misschien snap jij het wel, maar ik kom er niet uit.
Misschien de chat.
Ja. Een veel voorkomend tegenargument tegen NFT's, en die is terecht, is dat je gewoon kunt zeggen, maar ik kan het plaatje waar jij miljoenen voor hebt betaald, kan ik gewoon rechtmuisknop opklikken en opslaan als doen. Dat kan. Ja, zegt de koper dan, dat klopt. Maar jij bent niet de eigenaar van het origineel, en het origineel is het enige dat in waarde stijgt. Mm-hmm. Dat klopt. Tot daar snap ik het. Maar toch kan het origineel gekopieerd worden. Kijk, een fysiek schilderij kan gekopieerd worden, en dat wordt ook steeds realistischer, maar er is een verschil tussen een fotocopie en een schilderij, bijvoorbeeld. Je kunt wel een extreem zeldzame collectors item, een Pokémon kaart, kun je misschien wel kopiëren op ander papier, maar je kunt hem niet echt 1-op-1 namaken. Bijna niet. Dat is gewoon heel moeilijk. Een JPEG is een digitaal bestand, is 1-op-1 na te maken. Dus als jij het in je bezit wilt hebben, kan dat gewoon. Dus ik snap het scarcity argument niet zo. Ja, maar ik ben de enige die het heeft, die het origineel heeft, en dat is het enige dat in waarde stijgt. Maar dat betekent dus alleen maar dat je eigenaar wilt zijn van iets, omdat het in waarde stijgt. Dus het heeft verder niks met kunst te maken. Terwijl ze wel zeggen, dit is de nieuwe vorm van kunst. Dit is digitale kunst. Maar ik kan letterlijk hetzelfde plaatje hebben als jij. Jij bent dan wel de originele eigenaar, maar ik heb het plaatje niet omdat ik het wil verkopen. Ik heb het plaatje omdat ik het ook gewoon wil hebben. Als ik hier de Mona Lisa zou kunnen ophangen, en hij zou exact hetzelfde zijn als het origineel, ja, dan zou ik dat ook gewoon doen, maar dat gaat niet.
Weet niet, ik hoop dat Thomas hier een antwoord op kan geven. Zie je, daarom snap ik het dus ook nog steeds niet.
Maar net als Bitcoin, je kunt een Bitcoin niet kopiëren. Stel je voor, je zou een Bitcoin kunnen kopiëren.
Maar dan heb ik ook een. Je hebt toch nu, zeg maar, gezegd van, ja, je hebt dus een plaatje van een pinguïn, maar die kun je niet kopiëren, want jij bent de eigenaar van dat plaatje.
Nee, maar je kan het dus wel kopiëren. Je kan dus hetzelfde plaatje hebben, en je bent dan niet de eigenaar van het plaatje. Niet de officiële eigenaar van het plaatje. Dus je kunt het plaatje niet voor meer doorverkopen. Maar volgens mij, en mijn begrip over kunst is echt heel beperkt. Mijn begrip van kunst is heel beperkt. Maar het doel van kunst is toch niet altijd, of in de essentie, iets bezitten dat waardevermeerderend is.
Nee, maar wel maar wel het origineel.
Dat zegt voor de verzamelaar of een bewonderaar is alleen het origineel iets waard. Ook al is het hetzelfde bestand. En NFT is niet het bestand met eigendomsrecht en dat kun je niet kopiëren.
Nou. Oh, dan ben je lekker aan het, lekker aan het voorlezen.
Ja, klaar. Dat is het. Van nu met die pinguïns, ja, je kunt wel op Twitter gaan posten dat je een plaatje van een pinguïn hebt. Maar ja, er zal echt niemand zeggen, oh, vet. Nee.
Nee, ja, oké, okay, maar ja, precies. En, maar dus het punt is, het punt dat ik niet snap, is dat het gaat dus alleen maar om het eigendomsrecht. En daar stopt het ook. Ja. Het gaat er niet om dat je het mooi vindt om in je huis op te hangen.
Nee, een combinatie van die dingen, toch dan?
Ja, ja, niet dus. Want het gaat alleen maar om dat je kunt zeggen, ik heb het eigendomsrecht. Want iedereen kan een plaatje hebben. Een miljard mensen kunnen het plaatje hebben. Maar jij bent de enige die kan zeggen, het is officieel van mij. En met echte kunst, vind ik, kun je het niet een miljard keer exact hetzelfde namaken zoals het origineel. En dat is met digitale, tussen aanhalingstekens, kunst dus wel. Want ze zijn identiek aan elkaar. En dat kan met een schilderij van Thomas bijvoorbeeld niet. Ik kan niet even zeggen, nou ja, het schilderij dat Thomas heeft gemaakt, geschilderd, kan ik één op één direct namaken. En dan nog een keer, nog een keer, nog een keer, nog een keer. Want wij vinden dat gewoon mooi om allemaal in huis te hebben. Nee, nee, ik snap het wel. Maar voor mij gaat dan de essentie van kunst eruit. Want het gaat dus alleen maar nog om de eigendomsrecht.
Ja, ik denk nog steeds allebei, zeg maar. Ik vind bijvoorbeeld het werk van Thomas Baines, vind ik vet, zijn schilder. Ja, en ik wil ook best wel een poster van zijn werk in mijn huis hebben. Maar ik zou het wel echt veel vetter vinden als ik het origineel van wat ik van het stuk wat ik vet vind, dat ik dat heb. Dat is toch...
Ja, maar stel je voor, je zou het origineel letterlijk één op één na kunnen maken. Dus even hypothetisch, het wordt letterlijk één op één nagemaakt. Dan maakt het toch niet zo heel veel uit dat jij het eigendomsrecht niet hebt.
Ja, jawel. Want ik wil het origineel wil ik hebben.
Het ja, als het, maar het is onbetaalbaar. Dat gaat gewoon niet.
Nee, precies.
Bij wijze van.
Ja.
Maar dan kun je nog steeds...
Ik wil bijvoorbeeld ook wel... Als Guy de Roog ooit zijn gedachten in een filosofisch boekwerk uitgeeft, dan wil ik wel de eerste versie daarvan in een NFT hebben. Dat vind ik gewoon vet.
Maar als je het snapt en wat je snapt en je ziet dus dat daar echt wel veel vraag naar is, waarom ben je er dan niet mee bezig?
Omdat ik denk ik hoe zeg je dat? Ik heb nog niet iets gezien wat ik graag als NFT zou willen hebben. En ik denk dat ik ook niet weet, qua handel, weet ik ook echt niet wat dan populair zou worden of wat ik dan ooit weer beter zou kunnen doorverkopen. Dat soort dingen.
Ja, ik vind het wel, ja, het is wat Thomas zegt, dat klopt absoluut. Dat heel crypto is natuurlijk een en al speculatie. En ik vind, of ik heb het idee dat NFT's gewoon exact hetzelfde zijn. Het is alleen maar speculeren over wat meer waard zou worden. En ik denk dat er echt 0,0001% van mensen die NFT's kopen denken, ja, ik koop dit en ik wil hier het eigendomsrecht van hebben, omdat ik dit echt een vet plaatje vind. Niemand vindt een JPEG van een getekende steen heel vet. Dat gaat niemand mij ooit wijs kunnen maken.
Nee, maar dat is dus het ding van kunst, toch? Dat je... Het is toch juist de echte, daarom die pixel art ook zo. Omdat het zo erg niks is, is het zo bijzonder en vet en goed bedacht of zo. Dat is toch de manier, dat is wat kunst doet, toch? Dat je anders naar de wereld gaat kijken. Dat is precies wat er zo goed gebeurt. Daarom zijn NFT's zo populair, omdat het gewoon zoiets bizars is. Tenminste, voor veel mensen nog, denk ik. En daarom is het denk ik populair. En bij uitstek iets wat je kunst zou kunnen doen.
Ik denk dus dat die mindset nog niet bestaat, of in ieder geval bij lange na niet overheerst binnen de wereld van NFT's. Ik geloof wel dat dat bestaat in kunst zoals we dat tot nu toe hebben gekend. Maar ik geloof niet dat dat op dit moment in ieder geval de basisvorm van NFT is. Dat het gewoon echt allemaal degenerate zijn.
Ja, misschien wel. Maar met kunst is het toch net zo. Ik bedoel, er zijn mensen die gewoon liefhebber zijn en ontroerd raken door bepaalde stukken. En dan heb je, ik weet niet hoe de verhouding is. En ik weet niet of je het kan meten. Maar er zijn ook genoeg mensen die denken, oké, dit is een opkomende kunstenaar of deze kunststroming. Daar zit wel wat in of zo. En ik ga al deze werken gaan kopen. En ik weet dat ik ze dan weer kan verkopen. Of ik weet hoe die markt eruit ziet. Of ik heb al een koper en ik kan daar winst maken. Dus het is natuurlijk ook gewoon handel. En dan heb je weer kunstenaars die weten wat ze zouden moeten maken om daar geld aan te verdienen. Dus het is toch sowieso altijd een combinatie van beide. Van meer waard laten maken en daadwerkelijk mensen anders laten kijken naar de wereld.
Ja, nogmaals, mijn kennis over kunst is echt heel beperkt. En wat je zegt, ja, daar kan ik me ook wel helemaal in vinden. Ik wil niet puur vanuit mezelf beredeneren, maar als ik iets in mijn huis zou ophangen, zou ik dat ophangen omdat ik het echt fucking mooi vind. En ik zou het niet ophangen met het idee van zo, ik wil dat ik dit uiteindelijk voor meer geld kan verkopen dan dat ik het heb gekocht. En het is wel echt overduidelijk dat de basis van NFT's en crypto in het algemeen daar wel nog op berust. En volgens mij hebben we het ook al vaker gehad over kunst. En dat ik vind wel dat als alles kunst kan zijn, is tegelijkertijd ook niks kunst. Als jij gewoon een lege toiletpot neer kunt zetten in een museum. Of inderdaad, zoals Thomas zegt, je kunt een banaan neerleggen met duct tape eroverheen. Ja, als dat kunst kan zijn, dan kan net zo goed niets kunst zijn. Ik ben wel van mening. En als kunst dan toch al zo subjectief kan zijn zoals mogelijk is, als mogelijk is, dan vind ik ook dat je kunt stellen dat ik in ieder geval mag vinden dat voor echte kunst moet wel werk worden verricht.
Ja, maar je kunt gewoon niet iets vinden over kunst. Dat is de hele ding van kunst. Dat kan niet. Je kunt wel vinden dat het geen kunst is, maar ja. Nou ja, dat is het dus blijkbaar wel. Dus er is wel iemand die knetterveel geld betaalt voor een banaan aan de muur geduct heeft.
Nee, maar precies, maar omdat iedereen gewoon zijn eigen abstracte of uitgedachte mening kan hebben over kunst, kun je ook wel gewoon een mening hebben die is, ik vind dit geen kunst. Vanuit mijn optiek is dit geen kunst.
Is dat totaal niet boeiend. Of relevant. Ja.
Nee, dat snap ik wel. Dat begrijp ik wel. Ik begrijp gewoon niet zo heel goed waarom alles kunst kan zijn. Dat is gewoon niets betekent. Dat betekent gewoon niets. Gaat dat er niet in?
Het punt is ook niet dat alles dat kan zijn. Want anders was, dat kan sowieso niet, maar anders was in een soort van gedachte-experiment, dan was alles wel kunst. En dat is het niet. Alleen juist. Ja,
omdat het niet in een museum staat.
Op dat moment was die banaan met die duct tape aan de muur. Ja, op dat moment was dat dus volgens. Ik weet niet of het dan volgens mensen is, of dat het gewoon ontstaat. Maar dan is dat kunst. En dan kunnen mensen vinden niet vinden. Maar ja, het is gewoon zo. Dat is het mooie eraan. Dat is het hele. Daarom is kunst,
Ja, ik ben er niet van overtuigd, man. Ook omdat het is een bepaalde groep mensen. Net als wijnkenners. Daar hebben we het ook een keertje over gehad. En dat gewoon heel erg grappig is. Het is een bepaalde air. Een bepaalde mate van pretentieus gedrag. En wat je zegt, dat klopt. Als alles kunst zou zijn, dan zou alles wel kunst zijn. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal logisch, maar stel je voor dat. Zodra je het in een museum plaatst, is het wel opeens kunst. Dus als je buiten op straat een banaan ziet liggen, is het geen kunst. En als je diezelfde banaan in een museum neerlegt, is het wel kunst. Ja, dat voor mij persoonlijk haalt dat alle betekenis uit iets. Ik vind dat een belediging naar daadwerkelijke artiesten die werk verrichten en nadenken over wat ze doen. Dat mensen jarenlang bezig zijn met een schilderij en dat kunnen presenteren.
Maar is het dan niet juist knapper dat iemand met een banaan met duct tape hetzelfde weet ongeveer hetzelfde weet te bereiken als iemand die 13 maanden aan het schilderen is en alles in van heel kleine stipjes doet. Met goud.
Nou, ik vind het dus, ik vind het interessant dat jij vaak als argument hebt van, en dat klopt ook, ja, er zijn gewoon fucking veel domme mensen op de wereld, dus daarom is dit mogelijk. Ja, voor mij is dat hetzelfde met kunst. Ik vind dat niet knap van een artiest. Ik vind het knap dat er schijnbaar zoveel debielen zijn die dan betalen voor een museum en naar een banaan gaan staan kijken en zeggen, ja, ik zie het. Ik zie echt wat die heeft proberen te doen. Ik snap het. Zie jij het ook?
Maar wat Thomas zegt in de chat, dat ik denk dat ik dat ook vind, zeg maar. Hij zegt, er zijn drie. Kunst kan drie dingen hebben. Vakmanschap, schoonheid, spraakmakendheid. En jij vindt vakmanschap
en ja, dat is mooi,
belangrijker.
Ja.
En spraakmakendheid niet per se. Je hebt toch dat life imitates art. En dan heel veel mensen vinden dat dat nu ook wel tegenwoordig andersom is. Of dat het sowieso altijd andersom is of zo. Kunst is een manier om opnieuw ergens naar te kijken. Of zo. En
maar als we een artikel lezen dat waaruit duidelijk blijkt dat de schrijver alleen maar uit is op spraakmakendheid, dan vinden we het sensationeel, dan vinden we het vaak dom, oppervlakkig. En als het om kunst gaat, dan is dat een daadwerkelijke categorie. Ik snap nu wel heel goed, want hoe Thomas het uitlegt, dat vind ik heel duidelijk. En het blijkt inderdaad dat wat hij zegt klopt. Maar ik snap niet waar in het proces, en misschien is daar een bepaalde tijd in geweest in het verleden, dat spraakmakendheid echt een vorm van kunst werd. Maar ik heb dat dus, ja, ik snap dat dus schijnbaar niet. Tenminste, ik begrijp het wel, maar het
ja, ik weet ook niet of je dat, of het heel makkelijk zo te kunnen, of je het heel makkelijk zo kan uitleggen, of beredeneren, of beargumenteren waarom iets kunst is. En misschien is dat ook dan wel weer een eigenschap van kunst.
Je had er ook die foto, of was een blogpost volgens mij, of een video, dat iemand zijn bril laat liggen in een museum. Heb je dat eens gezien?
Oh, ja.
Ja, maar dat vind ik ook mooi.
Dat is toch knettergrappig? Maar dat bewijst het wel weer, zeg maar. Dat mensen
maar waarom bewijst het dan voor jou specifiek in dit geval niet de domheid van mensen? Want heel vaak zeg jij, is gewoon...
Als je zeg maar dit soort van simpele uitleg die ik net gebruik, waarvan ik helemaal niet weet of dat meer mensen dat vinden. Maar als kunst een manier is voor mensen om anders naar de wereld te kijken, en er zullen ongetwijfeld andere definities van zijn, dan is het toch vet dat als iemand zijn bril laat liggen, dat allemaal mensen zo met hun handen zo op hun rug zo erbij gaan staan kijken en denken van, wat zal dit betekenen, zeg maar. Net zoals dat iemand die knettergoed viool kan spelen, dat €180 per kaartje kan vangen bij een of ander event, maar als ze in de metro staat, €8,30 in een hele dag verdient.
Jouw vraag zit al de aanname, en die vind ik heel ver gezocht, dat iemand daardoor anders naar de wereld gaat kijken. Wij weten zelf hoe moeilijk het is om iemand anders naar de wereld te laten kijken. Boeken en lezingen zorgen daar nauwelijks voor. Ik vind het een hele grote sprong, en ook best wel ver gezocht, dat iemand naar een banaan kijkt, en dat we ervan uit moeten gaan in de stelling dat daardoor mensen anders naar de wereld gaan kijken. Ik denk, op basis van hoe de mens is, dat ze daar gaan staan en door de groepsdruk, omdat ze het idee hebben dat iedereen daar iets in ziet, er ook maar iets van moeten vinden, want ik heb geen mening of ik vind dit niks, kun je moeilijk zeggen als het in een museum ligt. Dus dat als je naar stand-up comedy gaat, mensen lachen veel meer tijdens zo'n show dan als ze alleen op de bank zitten, want de sfeer is er meer naar. Iedereen vindt dit grappig. Ja. Dus ja, het zal ook wel echt grappig zijn. Dus ga je ook wel sneller lachen. Niet omdat ik het daadwerkelijk grappig vind, maar omdat heel veel mensen lachen, dus ik lach ook maar mee. Ik denk dat het in een museum een beetje hetzelfde is. En met wijnproeven is het hetzelfde. En weet je, die video van die mensen die een Big Mac geserveerd krijgen eetbeurs, voedselbeurs. Ja, je proeft wel echt dat dit kwalitatieve beef. Ja, bro, nee, je lult echt gewoon zo. Je lult gewoon mee. Je bent gewoon echt aan het meelullen. Je kan toch gewoon zeggen, dit slaat echt helemaal nergens op.
Ja, dat kan.
Maar als het daadwerkelijk ervoor zorgt dat mensen daardoor anders naar de wereld gaan kijken, dan is dat wel heel interessant. Dan is dat wel echt heel interessant.
Ja. Ja. En ik moet ook de hele tijd weer aan ons vriend Taleb denken. Die zegt, die vindt altijd het ergste wat er kan gebeuren is als je bijvoorbeeld een boek maakt, is dat mensen het saai vinden. Je kunt beter, of het is heel goed, of het is echt helemaal verschrikkelijk, zeg maar, dat mensen hem of opheffen of weet ik veel wat. Dan, dat is namelijk dat soort van mensen er een emotie bij hebben. En ik denk dat hier ook wel echt van toepassing is. Het is een soort van, ja, het is of het een of het ander. Het is super, super knap, mooi bedacht en simpel te aanschouwen. Dat je denkt, oh, deze schoonheid, zeg maar. Of het is het precies het tegenovergestelde. Want wij hebben het nu knetterlang al over een banaan en over NFT's.
Ja, en dat is dus grappig. Want nogmaals, als het dus gaat om
en over vaccinatie, iets anders dan meningen. Kunst.
Als het over iets anders gaat dan kunst, dan vinden we het gewoon, dan vinden we het spraakmakend omdat, hè, dan kun je de puntjes invullen. Maar bij kunst is het dus, ja, als het spraakmakend is, dan is het echt super vet, omdat het gewoon het label kunst heeft gekregen.
Ja.
Terwijl het ook gewoon fucking dom kan zijn, toch?
Ja, maar dan moet het dus vooral saai zijn.
Ja, ik heb het idee dat jouw hoe noem je dat? Je maatstaf voor kunst is anders dan andere dingen waar je ook naar kijkt. De bril is opeens anders of zo. Snap je wat ik bedoel?
Ja, maar dat is toch ook zo?
Maar hoezo dan? Dat begrijp ik niet zo. Als een artikel alleen maar spraakmakend is, maar het is gewoon echt een fucking dom artikel, dan zou je toch zeggen, ja, dit slaat gewoon echt helemaal nergens op. Het klopt niet. Het enige wat het is spraakmakend. Maar als het om kunst gaat en het voldoet alleen maar aan het element spraakmakendheid, dan is het vet. Terwijl het getuigt ook van gemakzucht of zo.
Nee, het is niet per se vet. Het is gewoon interessant dat weet te veroorzaken.
Ja, en mijn visie daarop is dan, ja, omdat dat heeft gewoon te maken met hoe mensen zijn. Dat vind ik raar, man. Dat vind ik echt zo. Dat vind ik echt vreemd.
Ja.
Maar nogmaals, hoe Thomas het uitlegt, is wel duidelijk vakmanschap, schoonmeten, spraakmakend heen.
Binnenkort even een kunstkenner of een kunsthistoricus.
Misschien moet ik een keertje Thomas uitnodigen. Dan kan hij eindelijk alles wat hij altijd heeft willen zeggen, zeggen.
Ja, ik denk dat hij zijn notitieboekje wel vol heeft.
Thomas is niet degene die ons altijd straights noemt, toch of wel?
Nee, dat is Ted.
Ted, ja.
Fitte straights. Heb je straight tea al op?
Ja, zeker. Ja, was lekker, man. Dankjewel.
Mooi.
In een supermarkt kijk je toch ook anders dan in een museum? Ja, en ik snap dus niet dat je anders naar voorwerpen moet kijken, omdat het in een museum staat. Dus dat was ook mijn punt, hè. Niet alles is kunst, want anders zou alles wel kunst zijn. Nou ja, misschien als we gewoon alledaagse voorwerpen in een museum neerzetten, vinden wij het opeens kunst.
Ja, maar dan kijk je er toch ook anders naar. Maar dat is toch ook logisch? Ik bedoel, hoe zeg je dit? Kijk toch ook anders naar je eigen hond dan iemand anders hond? De context maakt toch uit? Heb je John Favreau niet gekeken? The Agent Arena. Dat is het hele punt.
Nee, de hondvergelijking gaat niet op, want dan je hebt het letterlijk over twee verschillende dieren, twee verschillende wezens. Een banaan is altijd gewoon een banaan. En je kunt inderdaad wel zeggen, ja, de arena verandert. Maar dat betekent niet dat jouw mening over exact hetzelfde voorwerp mee hoeft te veranderen. Dat kan wel.
Als je iets in een restaurant krijgt op een bord, dan is het toch ook precies hetzelfde als het bijvoorbeeld bij jou in de koelkast ligt of zo. Of weet ik veel.
Nee, want in een restaurant is er werk voor verricht. Daar zit werk achter en idee. Ja, er zit wel een idee achter.
Dat is met kunst ook net zo. Deze podcast Guy proberen kunst uit te leggen.
Door iemand die het zelf
ook niet echt weet.
Nee, maar nu wordt het een red herring. Want ik heb nooit het idee kunst aan de kant geschoven. En daar lijkt het nu over te gaan. Het gaat mij er zelf om. Omdat ik vind dat niet alles kunst zou kunnen zijn. Alleen maar omdat de context... Tenzij je het dus in een museum neerzet. Want dat is wat jullie stellen. Dat een museum en een supermarkt twee verschillende dingen zijn. Maar zodra het voorwerp, exact hetzelfde voorwerp, gewoon ergens anders neer wordt gezet, het daardoor in kunst verandert. Ja, dat
ik weet niet daar, zo goed daar ben om ik het dus maar te concluderen. Dan gaan we naar het volgende onderwerp. Of je kunt zeggen, iets is wel of niet kunst. En je kunt daar ook niet een commissie voor instellen of zo. Of een enquête houden. Ik weet niet zo goed hoe dat dan werkt.
Dat zei je ook. Kunst is subjectief. Dus daarom zei ik, mensen kunnen ook gewoon zeggen, ja, dit vind ik geen kunst. En dit vind ik wel mooi. En dat vind ik goor. En dat vind ik lekker. Hmm. En dat is eigenlijk waar het op neerkomt. En nu proberen jullie uit te leggen waarom een banaan wel kunst kan zijn. En dat snap ik wel, waarom het kunst kan zijn. Maar ja, ik vind het geen belediging, maar ik vind niet dat je alle artiesten of kunstenaren onder dezelfde noemer kan plaatsen, terwijl de een zoveel meer werk verricht en zoveel meer talent heeft dan anderen. Het is toch ook heel raar om te zeggen, ja, oké, deze kunstenaar die legt gewoon een wc-bril en een banaan en een appel neer in een museum en dat is spraakmakend. Terwijl letterlijk iedereen dat zou kunnen, die handeling verrichten.
Maar niet doet. Want
niet iedereen doet dat.
Of niet wil. Of denkt,
maar bijvoorbeeld,
dat is allemaal geen kunst zijn.
Maar wat Thomas doet, dat is een procentuele minderheid die dat kan. Ja. Ik vind het bijzonder, maar dat blijkt wel.
Het zou wel vet zijn als Thomas op al zijn werken een banaan zou plakken. En dan denk ik, ja, maar nu is het de kunst.
Als dat betekent dat hij daardoor meer spraakmakend is en zijn werk voor meer geld kan verkopen, ja, dan moet hij dat misschien wel doen. Als het allemaal zo makkelijk is.
Ja.
We hebben het één keer eerder gehad over kunst. En toen zei ik ook dat een klant van mij, die is echt fucking kunstfanaat. Maar die zei ook een keer dat hij naar het museum ging en toen moest iedereen zich verkleden als penis en rondlopen in het museum. Ja, bro. Ook ja, oké. Nou ja, als je dus op straat verkleedt als penis, dan ben je echt de grootste randdebiel op aarde. En als je dat in een museum doet, dan is dat kunst. Ja, omdat de arena verandert.
Ja, maar
I suppose.
Ja, maar je hebt toch thuis ook andere kleren aan dan tijdens een gala-voorstelling of zo. Je gaat gewoon niet in bed liggen in een tuxedo. Dat is toch raar? Of naar een gala-voorstelling in je pyjama of in je blote reet. Weet niet precies.
Yeah.
Ja, maar dat is toch het verschil? Yeah. Maakt toch uit? De agent en de arena.
Ja, maar het is... Ik vind het bijzonder dat je, omdat de arena verandert, iets dus opeens meer of minder spraakmakend wordt en dat het daardoor bijzonder is of überhaupt benoemenswaardig is. Want dat is uiteindelijk wel wat kunst moet zijn, toch?
Ik weet niet of dat altijd zo is en of we alleen de dingen zien die juist het benoemen waard is, zijn. Er zijn toch ook dingen, super knap, maar niet echt het benoemen waard of zo, of lelijk.
Nee, omdat het tot de vanzelfsprekende alledaagse dingen behoort waarschijnlijk. Zoals dat we in een auto rijden en naar Mallorca vliegen. Ja, nou ja, uiteindelijk kunnen we dus gewoon stellen dat het om persoonlijke voorkeur en smaak gaat.
Ja, nou mooi. Ik had niet verwacht dat we het heel lang over kunst zouden hebben.
We gaan Thomas een keertje uitnodigen. Die kan het dan waarschijnlijk niet beter uitleggen, maar wel op een andere manier uitleggen.
Ja.
En dan nog steeds ga ik dat helemaal kloten vinden. In principe is het zo dat als ik... Nee, maakt niet uit. Ik wilde zeggen, als ik nu naar buiten ga verkleed als penis, is het waarschijnlijk meer spraakmakend dan als ik het samen met anderen in het Wereldmuseum doe, hier in Rotterdam.
Ja.
Dus misschien is het dan nog meer kunst. Of niet. Of als ik zeg... Op welk moment is het dan wel kunst?
Ja, dat weet ik dus niet. Maar, er is geen commissie voor. Ja.
Nou ja, in een museum
bepaalde... Misschien als jij het zegt, dan, en je gaat een persbericht uitsturen naar het Rotterdamse Dagblad. Om kunstvoorstelling penis droog, valt niet in goede aarde.
Kunst kan toch ook niet afhangen van willekeur? Je hebt ook kunst dat echt volledig afhangt van willekeur. Dat is ook raar. Gewoon dat je je fucking kwast ergens in verf stopt. En je smijt gewoon de spetters over een doek heen. En zeg je, I'm done.
Ja.
This is it. Ja. Nice. Zie je wat ik bedoel? Als je naar kijkt, dan zie je de...
Maar zie je de expressie ook?
Zie je de absurditeiten van het leven terug in de druppels? En elke Mongoliede staat er dan met zijn bek wagenwijd open. En je zegt, ja, ik zie het. Ja, inderdaad, als je daar links in de hoek kijkt. Daar zie ik ogen. Gewaagd. Daar zie ik ogen. Iets wat op een neus lijkt.
Nee, maar dat is het dus niet. Je ziet niet ogen en een neus. Je ziet gewoon echt gewaagdheid. Ik zie een neus, hoor.
Oh, mooi.
Lijkt me wel. Mooi. Laten we een keer naar naar die expressieve kunst, zo'n voorstelling gaan. En dan naast zo'n kunstenaar. En dan heet het vragen waarom hij overal neushoorns heeft geschilderd. heb je iets met neushoorns of zo?
Oh ja, dat zou wel mooi zijn. Dat zou wel echt heel erg mooi zijn.
Nee, het lijkt me oprecht wel een keer leuk om naar een gallery te gaan. En dan van echt. Ja, en dan gewoon erachter proberen te komen wat mensen proberen te zeggen. Of weet ik veel. Of wat mensen erover zeggen. We hebben het hier natuurlijk echt al langer dan een half uur over. Alleen, ja, misschien moeten we een keer skin in the game. En dan kunnen we terugkomen in de podcast.
Dat is wel leuk. Maar dan moeten we wel samen naar de dingen. Hè? Moeten we samen naar het museum en daarna samen naar een wijnproeverij.
Ja, precies.
En dan
zeg
ik, wil ik liever
gewoon mijn gewone kleren aan en niet per se verkleed als penis. En dan kom ik daar aan in mijn gewone kleren en dan zeg je, oh, je bent toch verkleed als penis? Ah.
Je bent verkleed als onbesneden Hollandse penis?
Leuk gedaan.
Ja, mooi.
Hoeveel tijd hebben we nog?
Nou, we hebben in principe 0 minuten, want ik moet nogal haasten nu naar de gym toe.
Oh, nou, mazzel.
We hebben ook al 1,5 uur podcast, hè?
Ja, het gaat echt een uur lang over dat jij geen kunst snapt. Thomas Baines. Ik ga denk ik wel eventjes zo'n werk van hem bestellen. Dat is zo mooi, jongen.
Gewoon op een geprint A4'tje.
Ja, maar dan alsnog €235 betalen.
Thomas Baines.
Ja, wat een baas. En dan vooral Victoria Falls with Stampeding Buffalo.
Victoria Falls.
Ja.
Ik zou het zo grappig vinden. En ik zou je denk ik ook tegelijk ontvrienden. Als je tegen mij zegt, ja, ik ga echt werk van Thomas Baines bestellen. En ik zoek het op Google Images. En ik zie gewoon alleen maar een banaan liggen. Bro, dan zou ik...
Banana.
Ja, dit is nice.
Tape.
Dit is heel nice, man.
It was sold for $120,000. Die banaan. Nice.
Ja, kijk, dit is top. Kijk, ik weet zo weinig van kunst dat ik ook niet weet welke vormen van kunst er zijn. En als ik dan een schilderij laat zien wat voor soort kunst dit dan is. Maar ik hou dus echt heel erg van dit soort schilderijen. En ik laat het nu op de cam zien, zodat Thomas dat aan mij kan vertellen. Misschien weet jij dat zelf ook wel. Dit is Orestes heet dit volgens mij, dit schilderij. Kan je het zien?
Ja, precies.
Ja, dit vind ik dus echt niet normaal. Hè? Dat je naar een schilderij kijkt en dat je denkt, oké, dit is gewoon een paar honderd jaar geleden geschilderd. En het lijkt gewoon op een foto. Zoveel details zit erin. Zoveel details. Dat je expressie af kunt lezen in gezicht. Ja, dat vind ik echt waanzinnig. Ja. Maar hoe heet dat? Hoe heet die...
Romanticisme. Nee, weet ik niet. Anton Heijboer. Wie was dat ook alweer?
Oma Anton.
Anton. Oh ja. Waar is dat ook weer van? Heeft hij niet een keer... Anton Heijboer. Dat vind jij denk ik ook wel een mooi guy.
Anton Heijboer?
Ja, nee, dat vind je niet. Ik weet niet Heijboer. Welke soort kunst het is. Ik denk dat Thomas wel straks even antwoord geeft. Onze kunstkenner.
Ja, dat moet hij wel even doen, ja. Anton Heijboer, ja, ook heel mooi. Dat lijkt in principe op tekeningen die mijn 6-jarige neefje ook maakt. Maar dan met minder gedachten erachter. Maar het is wel mooi.
Ja, Anton. Mooie baas. Oké, okay, nou, we gaan afsluiten, man.
Ja, let er even op, want ik weet niet hoe dat kan. Misschien ook wel het benoemen waard, dat mensen die dus de vorige aflevering hebben beluisterd, maar niet tot het einde hebben kunnen komen, dat nu wel kunnen doen als het goed is. Ik heb het nagecheckt. Het bestand dat ik heb gedownload was gewoon het hele bestand, maar met uploaden is ergens misgegaan. Dus misschien even kijken of dat niet weer...
Ik ga het wel uploaden vandaag. Thomas zegt realisme heet dat van Guy. En Anton Heijboer had 8 vrouwen.
Nou. Realisme, maar is het ook realisme van een specifiek tijdperk, toch? Het is niet...
Ik weet het echt niet. We hebben het wel vaak over dingen waar we echt geen zak van weten.
Ja, daarom stel ik nu vragen.
Fitness, vaccinaties.
En nu, als ik nu een havist zou zijn, dan zou ik nu gewoon tegen mijn familie en vrienden zeggen dat ik kunstenaar ben en alles heel goed begrijp over kunst. Maar in principe weet ik dat niet en ik respecteer gewoon de ladder van bekwaamheid.
Ik zal jou even een Instagram-account doorsturen van iemand die een havist is en ook kunstenaar is. Want ja, als je en daar heb ik dus hetzelfde. Als je gewoon dingen op een doek verft, ben je niet per se een kunstenaar. Maar misschien wel, dat weten we dus niet. Nou, dat was het denk ik, hè?
Ja. Ik ga ook kunstenaar worden en het is gewoon een kwestie van genoeg havisten vinden die met je mee kunnen lullen. Misschien moeten we gewoon peen- en uien kunst maken. 100% dat kan.
Een NFT. We gaan een peen- en uien NFT maken. Kijken wat mensen ervoor bieden. Opbieden. Aanbieden. Maar zul je zien, dan verkopen we het voor 1 Ethereum en dan wordt die later 100 waard.
Dat zou mooi zijn, man. Kunnen we eindelijk stoppen met...
Nee, want dan hebben wij hem dus verkocht voor 1. Dat is een beetje...
Oh, zo bedoel je. Dat hoorde ik niet. Ja. Oké, jammer de boer. Okay, ik zie jou volgende week weer.
Yo, start de outro. Stop. Hup.